Gemeente, namens uw kerkraad de volgende mededelingen. Dinsdagavond aanstaande, dinsdag 16 maart, zal de jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. De aanvang van deze vergadering is om 8 uur. Tijdens die vergadering zal een verkiezing voor ambtsdragers plaatsvinden. Ter vervulling van de 2 vacatures voor 2 ouderlingen stelt de kerkraad u de volgende 4 broeders voor. A.D. Den Hoed, P.E.C. Kot, K.W. Filerius en K. van C.W. Filerius en K. van Walsum. Voor het ambt van de diaken heeft de kerkraad u het volgende tal gesteld: de broeders R. Huisman en F.J. Kwik. Dit was de tweede afkondiging. Alle manslidmaten worden van harte uitgenodigd. De biddagcollect heeft opgebracht €13.000. Kerkraad zegt u daarvoor hartelijk dank na de heren. Collecten vandaag zijn bestemd: de eerste collecte voor de kerk, tweede collecte voor de bouwkas. Volgende week is de eerste rondgang bestemd voor de kerk, de tweede rondgang voor de diaconie. Kerkraad deelt ook met verdriet mee dat gisteren vrij onverwachts is overleden, op de leeftijd van 80 jaar, onze meelevende broeder A. van het geloof uit Dirksland. Gelegenheid tot condoleren dinsdagavond van 7:30 tot 8:30 in het gebouw onder de wiek te Dirksland. De rouwdienst zal gehouden worden aanstaande woensdagmiddag om 1:00 in de zaal van de gereformeerde gemeente van Dirksland, waarna de begrafenis zal plaatsvinden. In verband hiermee wordt de oudere kring van woensdagmiddag verzet naar woensdagmiddag 31 maart, dus woensdagmiddag 31 maart. Vanwege dit overlijden, gemeente, zingen wij het gebed van Psalm 89, vers 19. Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. Psalm 89, vers 19. onze enige troost en onze enige hoop is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Wij zingen vervolgens Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit. Wij openen daarna Gods woord voor de tweede keer vanmorgen in het Nieuwe Testament. En wij lezen eruit Matthäus 21, vers 1 tot en met 11. Dus allereerst stellen wij ons onder Gods wet. Vervolgens zingen wij Psalm 25, vers 3. En we lezen daarna Matthäus 21, vers 1 tot en met 11. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, dat betekent uw personeel, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
Lezen wij nu samen uit Matteüs 21 vanaf vers 1. En als zij nu Jeruzalem genaakten en gekomen waren tot Betfage aan de Olijfberg, toen zond Jezus twee discipelen, zeggende tot hen: gaat henen in het vlek dat tegen u overligt. En gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar, ontbind ze en breng ze tot mij. En indien u iemand het zegt, zo zult gij zeggen dat de Heere deze van noden heeft. En hij zal ze terstond zenden. Dit alles nu is geschied opdat vervuld worden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende: zegt de dochter Sions, ziet uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin, en een veulen zijnde een jong, ener jukdragende ezelin. En de discipelen heengegaan zijnde en gedaan hebbende gelijk Jezus hen bevolen had, brachten de ezelin en het veulen en legden hun klederen op dezelfde en zetten hem daarop. En de meeste scharen spreidden hun klederen op de weg, en de anderen hieuwen takken van de bomen en spreidden ze op de weg. En de scharen die voorgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna, de zonen Davids! Gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En als hij te Jeruzalem inkwam, werd de gehele stad beroerd, zeggende: wie is deze? En de scharen zeiden: deze is Jezus, de profeet van Nazareth in Galilea. Tot zover. Gods woord wordt vanmorgen verkondigd vanuit Matteüs 21, vers 5. Matteüs 21, vers 5. Daar lezen wij Gods woord in onze tekst. Zegt de dochter Sion, ziet, uw koning komt tot u. Zachtmoedig en gezeten op een ezelin. En een veulen zijnde een jong ener jukdragende ezelin. Tot zover. Wij stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed om hem om zijn zegen voor de bediening en toepassing van dit woord in ons hart en leven te bidden. Tevens doen wij ook voorbeden. Wij dragen de rouwdragende familie van het geloof op aan Gods genadetroon. Wij bidden ook samen voor Marlene Filerius. Er is ook voorbeden gevraagd en dat doen wij ook samen voor zuster Betje Nelis, die nog steeds in het ziekenhuis ligt. Stellen wij ons voor Gods aangezicht. Wat is het een wonder, Heere, dat u in dit dal van tranen, moeite en verdriet ook een weg naar boven hebt aan willen leggen. Dat, Heere, heeft u alleen behaagd om dat te doen. Als u ons vanmorgen aantreft, Heere, bijeenvergaderd rondom uw woord, dan spreken de omstandigheden waarin wij elkaar ontmoeten vanmorgen, als ook de situatie waarin wij komen tot u in de weg der gebeden, spreken de omstandigheden van de gebrokenheid van het leven. Heere, dit alles is ons niet overkomen. Hier hebben wij bewust voor gekozen. Tegen u. En daarmee voor de dood. Ondanks dat u ons waarschuwde. En ondanks, Heere, dat wij ook geschapen waren om u lief te hebben en u te bedoelen. En ondanks dat u alleen maar sprak van uw liefde en van uw goedheid, hebben wij wel overwogen en naar rijp beraad tegen u gekozen. En juist daarom, Heere, is de groot wonder dat we vanmorgen elkaar ook mogen aantreffen onder het woord. Uw woord. En dat we tot u mogen naderen in de weg der gebeden. En dat is toch tot uw genadetroon. ondanks alles wat wij hebben gedaan, Heere. En ondanks dat wij tegenover u zijn opgestaan, komt u ons tegemoet in het gewaad van het evangelie. En wilt u ook middels de weg der gebeden uw oor te luister leggen om de noden van ons hart op te merken, te verstaan en ook te beantwoorden. Heere, het wonder is dat u zich daarin niet laat leiden door medelijden. U bent geen mens, maar u bent God. Het wonder is dat u vanmorgen ons tegemoet komt met behoud van uw recht en met verheerlijking van uw deugd. Dat geeft toch ook ten diepste aan het woord van u, houvast en zekerheid. En dat alleen, Heere, schept ook in de troost die u wil schenken, rust en vrede. Dat u met behoud van uzelf, het behoud van uw deugd, ook in de gebrokenheid van ons leven wilt staan en daar het woord van u wilt laten klinken. Heere, als wij tot u naderen met de gevolgen van onze keus, dan kunnen we alleen maar wijzen op uw eigen woord. U moet zich niet laten leiden door wat u aantreft in ons leven, Heere. Maar we mogen u wel vragen, ook in het gebed, of u zich wilt laten leiden door uw innerlijke ontferming. En zo ook tot ons wilt spreken, zowel in deze morgen, met kracht ook door uw woord, als ook in het zingen van de psalmen, Heere, maar ook in de weg der gebeden. Draag heel in het bijzonder ook de rouwdragende familie van het geloof aan u op. Wilt u hen gedenken in uw gunst? Ook met hen zijn, ook in de dagen waarvoor zij komen te staan. Geef in het bijzonder, Heere, ook aan de weduwe die achtergelaten werd en nu alleen verder moet, de krachten die ze nodig heeft om het kruis dat gisteren morgen vroeg op haar schouders werd gelegd, te kunnen dragen tot aan het einde van haar leven toe. Of als haar leven anders loopt, Heere, maar wilt u haar van dag tot dag sterken en zegenen. Schenk ook alles wat nodig is aan de kinderen die achter zijn gebleven. Wilt u met hen zijn, ook in het verwerken van het aangrijpende, het plotselinge ook van dit sterf. Heere, wees hen daarbij, zowel in de dagen rondom de begrafenis, als ook als zij terug moeten keren van de begraafplaats naar hun huis, waar het leven roept en zonder mededogen verder gaat, terwijl wij mensen, Heere, zeker in deze omstandigheden, zouden willen dat de tijd zou stilstaan en daarmee ook het leven een halt wordt toegeroepen. Heere, wilt u geven dat u zelf in dit alles de kracht schenkt om ook verder te kunnen gaan en vanuit uw woord ook de wil om verder te kunnen leven. Wees met hen, Heere, omring de gehele familie met uw zorg. Geef ook alles wat nodig is aan hen in ons midden, zowel in de kerk als met ons verbonden, die door dit sterven ook de pijn in hun eigen hart weer voelen in al hun scherpte en felheid. Heere, wees hen nabij. Geef dat het woord van u hen zelf ook beschermt en bewaart. Ook te midden van de gevoelens van verdriet en wellicht soms ook pijn en verbittering. Dat u geeft, Heere, dat het woord van u, ook als een leider uit in hun leven houvast en richting geeft. Schenk alles wat nodig is. Bidden we heel in het bijzonder ook voor Marlene. Wilt u met haar zijn, Heere, ook in deze omstandigheden. Geeft u haar alles wat zij nodig heeft in haar jonge leven, in het bijzonder, Heere, de zorg en de bescherming van u. Dat u met haar wilt zijn, zowel nu in deze periode, als ook haar de rust en de kracht wilt geven die ze nodig heeft, om verder te kunnen gaan met alles wat er in haar familie gebeurd is. Heere, wilt u schenken dat ze zelf ook de wil uit uw handen mag ontvangen, om ook dit leven, ook in zijn gebrokenheid, te kunnen dragen en verder te kunnen gaan. We bidden u ook voor haar ouders, dat u met hen zijn, ook in deze omstandigheden. Zowel in het verwerken, Heere, dat zeggen wij mensen zo gemakkelijk, maar wat is dat ten diepste? Geef dat zij het biddend kunnen dragen. Zowel het verlies van hun dochter, als ook het bijstaan van de andere kinderen. Heere, geef alles wat ze nodig hebben in deze omstandigheden. En dat is ten diepste alleen maar uzelf. U kunt helpen. En u alleen kunt leiding geven. Wilt u schenken dat ze dat ook mogen zien, juist ook in deze periode. Geef dat zij van dag tot dag de kracht uit uw handen mogen ontvangen, om ook in deze zorgen hun ogen op te heffen tot u, om het ook alleen van u te verwachten. We bidden u, Heere, wilt u ook met zuster Nelis zijn. Gedenk haar, ook nu ze verblijft in het ziekenhuis. Spaar haar ook in haar leven. Geef dat de behandeling ook door u gezegend mag worden. Dat u zelf ook de handen van de arts en de middelen die aangewend worden wilt zegenen. Geef ook alles wat ze nodig heeft, ook in haar levensperiode. Heere, schenk dat te midden van het verval van kracht, zij uit uw woord ook de vrijmoedigheid mag ontvangen om haar ogen op te heffen tot u die boven het leven staat. Opdat ze het zowel voor het toekomende als ook voor het eeuwige, het alleen van u zou verwachten. Wees met hen in het midden van onze gemeente, heren, van wie de namen wellicht nog nooit zijn genoemd van deze kansel in de voorbeden. Die een kruis dragen dat alleen bij u bekend is. Geef dat zij dat ook mogen ondervinden. En dat u met alles wat er in hun leven gebeurd is, heren, dat hoeven niet alleen oudere mensen te zijn. Het kunnen ook kinderen, jonge mensen onder ons zijn, wie leven al zo beschadigd is, dat zij met alles wat er gebeurd is geen kans meer op kunnen. Heere, geef dat zij toch mogen ondervinden dat u bij machte bent, om ook vanuit de hoogte, zoals de dichter dat ook zegt, uw handen uit te strekken naar beneden en mensen ook te ontzetten en hen ook in hun leven, ook in de zorgen waarmee het leven soms omringd kan zijn, toch ook de weg wilt banen en vanuit het woord leiding wilt schenken. Gedenk weduwen, weduwnaren. Gedenk kinderen die een of beide ouders moesten verliezen. Wees in alle omstandigheden, heren, hen een God van nabij. We bidden u ook voor deze dienst die voor ons ligt. We mochten ons, heren, stellen onder uw woord. Zowel in het preken als ook in het luisteren zijn wij aangewezen op de persoon en het werk van uw geest. Als u ons, heren, wat de toepassing van het woord aangaat, overlaat aan onszelf, dan zetten wij het woord naar onze eigen hand. Dan kunnen we voor ons gevoel vanmorgen aangesproken worden, bemoedigd worden, vertroost worden, maar het is niet meer dan een emotie. U moet het door uw geest ook leggen in ons hart. Heren, wanneer dat gebeurt, dan wordt ons leven veranderd. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. En daar bidden we u om het wederbarende werk van uw geest, wederbarend in de aanvang, als ook in de voortgang, opdat we door het woord, Heere, gevormd mogen worden, gericht mogen worden op de eer en op de verheerlijking van uw naam. Hoor zo onze beden, enkel en alleen, om Christus wil. Amen. Wij zingen als inleiding op de prediking een van de koningspsalmen uit het Oude Testament. Zoals ook de andere psalmen, psalm 45 en 21, omdat de tekst ook ons bepaalt bij de koning. Psalm 145, vers 1 en 4. O God, mijn God, gij aller vorsten heren, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. Ik zal de roem van uw majesteit verhogen tot in de eindeloos eeuwigheid. En wat er verder volgt, psalm 145, vers 1 en 4, tijdens het voorspel en het zingen, krijgt u gelegenheid om uw gave aan de Heere en aan zijn dienst te geven. Wij zingen na het amen van de prediking Psalm 45 vers 4. Psalm 45 vers 4 na het amen van de prediking. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is de intocht van koning Jezus in Jeruzalem. De intocht van koning Jezus in Jeruzalem. We letten op de macht van de koning, op de gestalte van de koning en over het oordeel over de koning. Dus de macht van de koning, de gestalte van de koning en het oordeel van de koning. Het zal voor de meesten onder ons niet de eerste keer zijn dat wij vanmorgen met het lijdensevangelie worden geconfronteerd. Wellicht dat er wel tientallen jaren naar de kerk mag gaan. En dat u dus al tientallen malen het lijdensevangelie heeft gehoord. Mag ik u zo aan het begin van de preek eens een vraag stellen? Wat heeft het u nu gedaan? Het lijdensevangelie van Christus. En wellicht heeft het u wel eens ontroerd. Zeker als je wat gevoelig bent, een gevoelig karakter hebt. En je de dingen op jezelf laat inwerken die je leest in de bladzijde, op de bladzijde van het evangelie of hoort in de prediking. Wat kan je dat ook soms ontroeren? Stille, zwijgzame gestalte van de man van smart, die omringd wordt door een joelende mensenmassa. Gewilligheid waarmee Christus zijn rug buigt en die vervolgens laat openploegen. Het aangrijpende beeld van Christus als hij daar staat op het bordes, voor het paleis van Pilatus, met die versleten purperen mantel op zijn rug en die doornenkroon gedrukt in zijn voorhoofd, die rietstaf in zijn hand en de reactie van de mens. Maar dan is het u ook overkomen dat u na verloop van tijd eigenlijk gewoon weer overging tot de orde van de dag. Op het moment dat het lijdenstijd in het kerkelijk jaar voorbij was, werden uw gevoelens en emoties ook weggenomen. Het werd weer opgeslokt door de beslommeringen van het dagelijks leven. En ik zou dan vanmorgen tegen u aan het begin van de preek willen zeggen, u begint zich wel op zeer gevaarlijk terrein. Laat ik het vergelijken met een voorbeeld. Voorbeeld die ouders ook herkennen. Denk aan wat er aan onderzoeken in de afgelopen jaren naar voren is gekomen. Wat beelden voor een invloed hebben op het leven en de ontwikkeling van onze kinderen. Vooral geweldsbeelden. Hoe kinderen, als ze daar op jonge leeftijd al mee worden geconfronteerd, afgestomd door raken. En wat voor gevolgen dat ook heeft voor een emotionele ontwikkeling, ook in het toegroeien naar de volwassenheid. En wat voor onbewuste gevolgen dat ook kan hebben voor de wijze waarop zij zelf op geweld reageren en met agressie omgaan. Nou, we zien dat om ons heen, ook hier op Flaké. Nou, zo is het ook met het lijdensevangelie. Als het u niet veranderd heeft, dan heeft het u afgestompt. Ook daarin doet het woord wat met uw leven. Het verbreekt het hart of het verhardt het hart. Met name het lijdensevangelie. Verhardt het hart als het niet tot bekering komt. En zo wordt vanmorgen ook in die spanning het woord gebracht hier in de gemeente. Of uw hart wordt verbroken. Of u verhardt. En daartussen ligt helemaal niets, gemeente. Daar ligt helemaal niets. Het kruis vraagt niet om vrijblijvendheid. Maar het dwingt ons tot het maken van een keus. Voor of tegen. En het is ook heel bewust dat de Heer Jezus om die reden van tevoren, voordat het lijden aanvangt, ook zelf, mag ik het zo zeggen vanmorgen, ook zelf de lijnen uitzet waarbinnen het lijden gestalte gaat krijgen. Het overkomt het niet, hem niet. Maar hij gaat heel bewust het lijden zelf tegemoet. Dat begint eigenlijk al in het hoofdstuk voor 21, in hoofdstuk 20. Als de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt, aan het begin van hoofdstuk 20 staat dat beschreven, zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En hij laat het niet in het ongewisse wat er in Jeruzalem zal gebeuren. De Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de heiden en de moordenaars en ze zullen hem kruisigen. Nou jongelui, stel je voor dat jouw vriend zo'n bericht geeft tegen jou. Je loopt samen over straat en opeens vertelt je vriend of vriendin iets heel aangrijpends. Nou, ik denk dat je gewoon even stilstaat. Dat je het niet kan geloven. En dat je voor de rest van de avond en de dagen daarna aangeslagen bent. Je laat het bezinken en je overdenkt het. Nou, hier spreekt de vriend van de discipelen. Een heiland en zaligmaker. Uit dat hij over enkele dagen zal gaan lijden en sterven. En de woorden zijn nog maar nauwelijks weggestorven in hoofdstuk 20. Of de discipelen hebben een discussie over de vraag wie naast de koning mag gaan zitten op zijn troon. Ze denken alleen maar aan zichzelf. En niet aan hun meester. En in zo'n gezelschap bevindt de Heer Jezus zich. Als hij naar Jeruzalem gaat, geen meeleven. Geen betrokkenheid. Maar twee discipelen die hun moeder erop uitsturen om de vraag te stellen aan de Heer Jezus of zij aan de rechter en aan de linkerhand mogen zitten. En als de andere discipelen dat horen, dan worden ze boos op hun collega's. Waar halen ze eigenlijk de durf vandaan om dat zomaar te vragen? Ja, niet met het oog op de omstandigheden, maar zij hadden zelf daar graag willen zitten, begrijpt u? En in alle rust staat de Heer Jezus daartussen. Hij is de enige die niet boos wordt. En niet bits uitvalt. Maar in alle rust en heel bewust gaat de Heer Jezus Jeruzalem tegemoet. En hij komt dan, hoofdstuk 21 vers 1, zitten we dan in de buitenwijken van Jeruzalem. Betfage en Betanië. Het werd in de tijd van de Heer Jezus beschouwd als de buitenwijken. Een paar kleine dorpjes net buiten de stadsmuren van Jeruzalem. Op de Sabbat, jongelui, mocht je van de Farizeeërs naar Betanië heen en teruglopen. Dat viel dan net binnen de Sabbatsreis. Wij zouden zeggen, het zijn kleine dorpjes net onder de rook van een grote stad. Die zijn invloed natuurlijk laat gelden in die kleine dorpjes. Het hele leven is gericht op Jeruzalem, die grote stad die daar in de horizon ligt. En zo ook hier, de Heer Jezus, hij komt in de buitenwijken van Jeruzalem aan en hij houdt even stil. En hij stuurt dan twee van zijn discipelen erop uit om een ezelin samen met een veulen te halen. Die heeft hij niet gezien. Maar hij weet precies waar ze staan. En daar stuurt hij zijn discipelen op af. Hij kent de weg. Zonder er ooit zelf te zijn geweest. En dan mogen wij vanmorgen, ik stip dat toch even aan, gemeente. Ook vanwege de omstandigheden, maar dan mogen wij vanmorgen toch ook troost uitputten. Christus kent de weg, ook hier in Middelharnis, terwijl hij hier nooit geweest is. Maar hij weet precies waar we wonen en wat er huist. Hij stuurt zijn discipelen erop af, twee van zijn discipelen. En hij bereidt zich er ook op voor, de discipelen, dat de mensen die in die omgeving zijn, de eigenaar bijvoorbeeld van die ezelin met dat veulentje, niet doorhebben wat er precies aan de hand is. En zoals wij dat ook zouden doen, jongelui, als je voor het pad bij je huis je fiets hebt staan en er komt opeens een wildvreemde man aanlopen die bij je fiets stilstaat en het pakt en weg wil fietsen, dan ren je naar buiten. En dan zeg je, wat moet dat eigenlijk? Nou, zo ook de discipelen. En het gebeurt. Ze komen in dat dorpje aan, ze zien daar die ezelin en het veulentje staan. Ze willen het ontbinden, bindt het los, maakt het los, zegt de Heer Jezus, en neemt het dan mee. Maar als het zou gebeuren, kijkt u met me mee, als het zou gebeuren, vers 2, dat er mensen zullen komen, iemand zegt tegen u, doe dat niet, vers 3, zo zult gij zeggen, Jezus heeft het van nodig. Nee, dat staat er niet. Er staat, de Heere heeft het van nodig. Natuurlijk kon de Heer Jezus het zo zeggen. Jezus uit Nazareth heeft het nodig. Iedereen kent Jezus uit Nazareth. Dat blijkt ook aan het einde van dit schriftgedeelte, vers 11, dat de hele stad Jeruzalem meteen weet wie er bedoeld wordt. Jezus, de profeet, uit Nazareth. In Galilea. Dat kan ook niet anders. 3 jaar lang heeft de Heer Jezus gepreekt. Heeft hij wonderen verricht. De meeste in Galilea. Maar meerdere malen heeft hij tijdens zijn rondwandelingen ook Jeruzalem aangedaan. En binnen de stadsmuren van Jeruzalem heeft de Heer Jezus gepreekt. Denk bijvoorbeeld aan die geschiedenis in Johannes 8, de overspelige vrouw. Het speelde zich af. In het hart van Jeruzalem, midden op het tempelplein, voor het oog van het hele volk, stond daar in die vroege morgen opeens een jonge vrouw in overspel gegrepen, omringd door het Sanhedrin. En de scharen stond er ook bij. En ze zagen Jezus schrijven. En ze hoorden Jezus spreken. Vrouw, ga heen in vrede. Ze hoorden hem vervolgens de prediking houden op het tempelplein. Maar ook in de straten van Jeruzalem liepen toch de zichtbare tekenen van zijn almacht. Denk aan de blind geboren. Met de machtswoord van Christus was hij toch op zijn benen gezet en kon hij nu zelf wandelen door het leven gaan. Hij hoefde niet meer gedragen te worden. Heel de stad wist wie Jezus was. Heel Judea wist wie Jezus was. Maar Jezus gebruikt nu niet zijn eigen roepnaam. Had hij dan de ezelin niet meegekregen? Nou, ik denk het wel. Als de mensen het hadden gehoord voor Jezus uit Nazareth, om het maar in de termen van vandaag te zeggen, gemeente, zo'n populaire man die bekend is bij het hele volk. En als dan vervolgens ook nog de belofte wordt gedaan dat die ezelin later terug wordt gebracht met haar veulentje, en dat is ook gebeurd. Waarom zou je het dan niet meegeven? Is Jezus misschien bang geworden dat de mensen nu, zeker nu het gebod van de synagogen geldt en het Sanhedrin, dat iemand die iets te maken heeft met Jezus uit Nazareth niet meer in de synagogen mag komen, dat hij daarom maar niet zijn eigen naam zegt. Nou, er is dus wat aan de hand met de naam Heere. Als een naam, gemeente, waar het Nieuwe Testament heel zuinig op is. Er staat letterlijk in het oorspronkelijke, de Kyrios zegt. En dat is Jezus' erenaam. die hij straks in het openbaar mag dragen na zijn lijden en sterven, als hij opgestaan is uit de doden. En als het daadwerkelijk in vervulling gaat, de belofte van Psalm 110, de Heere zegt tot mijn Heere, tot mijn Kyrios, zit aan mijn rechterhand, deel in mijn heerlijkheid, deel in mijn majesteit als koning der koningen. En laat het nu voor het oog van alle volkeren zien, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Het is de enige keer in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus zelf die naam op zijn lippen neemt. Ik ben de Kyrios, de koning der koningen. Ja, hier staat dus geen man van smarten, een slachtoffer. Maar hier staat koning Jezus. Die zijn knechten erop uitstuurt en beveelt. Die het bezit opvordert omdat van hem het recht kan gelden. Mijn is de aarde, haar berg, het goud, het zilver. Ook zo'n ezelin met een veulentje. Het is door hem geschapen. En hij is toch met recht de eigenaar. Ook van die ezelin en dat veulentje. Hij komt hier niet zomaar vragen. Maar hij eist met recht. Geef het aan mij, want het is van mij. En de vooravond van Christus lijden, gemeente, legt Christus het gewaad van zijn smaadheid af. En verschijnt in één keer zijn heerlijkheid, zijn majesteit. De Kyrios zegt. Precies diezelfde gestalte die de discipelen zagen op de berg der verheerlijking. Die hemelse glans. Waarin Jezus, waarin zijn vader liet zien, dit is mijn zoon. In wie ik me wel behagen heb. Dat zegt dus ook alles, gemeenten, over het lijden van Christus. Vanaf het allereerste moment dat de Heere Jezus zijn gang zet naar Jeruzalem, zet hij die gang in als de koning der koningen. Voor wie het zeker is dat de overwinning al aan hem is geschonken voordat de strijd zal plaatsvinden. En die in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit, als het ware over de zee van het lijden waar hij aankomt te staan, zo meteen heen kijkt. De overzijde al ziet wenken. Zit aan mijn rechterhand. Hij ziet op de vreugde die voor hem is weggelegd. En gaat zo het lijden in. Hij is in het lijden alleen maar op God gericht. Op de eer van God. De majesteit van God. Ja, juist in de lijdenstijd, gemeente, worden wij, als het goed is, vanuit het woord ook onderwezen hoe wij tegen het lijden van Christus aan mogen kijken. En hij doet dat hier ook heel zichtbaar. In de kring van zijn discipelen, hij wilt hun afleren de vraag wie aan zijn rechter of aan zijn linkerhand zal zitten. Door te laten zien dat hij in alle dingen onderworpen is aan de wil van zijn vader, maar ook deelt in de majesteit van zijn vader. En daar past geen mens, ook geen discipel tussen. Dat is een zaak tussen de vader en de zoon. De Kyrios zegt. Er is nog iets, gemeenten, en dan gaan we snel verder ook, want de tijd gaat verder. Waarom heeft de Heer Jezus eigenlijk een ezelin nodig met een veulentje? Nou, allereerst om een herkenning op te roepen zometeen als hij de poorten van Jeruzalem binnenkomt. De mensen in de tijd van de Heer Jezus herkenden het beeld direct. Dat was voor hun niet vreemd. Wat wil dit nou eigenlijk zeggen? Een stille man omringd door discipelen die zwijgend op de rug van een ezelin zo de poorten van Jeruzalem binnen wordt gedragen. Nee, het is eigenlijk een heel Bijbels beeld. Denk bijvoorbeeld aan de zoon van David, Salomo. Toen hij koning werd en als koning werd ingehuldigd, werd hij ook op een ezelin gezet. En zo de poorten van Jeruzalem binnengedragen, terwijl de mensen om Salomo heen riepen, leven de koning, leven. Het was ook een gewoonte geworden in de eeuwen voor de tijd van de Heere Jezus. Alle heersers in de dagen en in de eeuwen voor de Heere Jezus werden op de dag dat ze de troon bestegen op een ezelin de poorten van Jeruzalem binnengereden. Christus sluit dus aan bij de mensen van zijn dagen, zodat ze het zien met hun eigen ogen. Hier komt de Kyrios, de koning der koningen in de Godstad, Jeruzalem. En toch wil ik nog één kleine lijn trekken, gemeente. Iets wat wij vaak in het lijden en sterven van de Heer Jezus over het hoofd zien. Maar wat er zeker bij hoort, hij gaat niet alleen lijden en sterven voor zijn kerk, maar ook voor de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De naam Kyrios omspant niet alleen Christus bruid, maar de gehele aarde en de ganse hemel. En ik stip het maar heel even aan, gemeente, maar ziet u in het lijden van Christus ook iets terugkomen van de dienstbaarheid van de schepping aan de middelaar van diezelfde schepping? Het ganse schepsel dat vanwege onze zonden onderworpen is aan de dood. En daaronder zucht. Jongelui, het gebeurde een keer in mijn jeugd. Ik kwam ergens aan, begin van de avond. Ik liep een schuur binnen, moest daar ook zijn. Ik trof daar opeens een jongen aan, die zat daar in die schuur. En ik overliep hem als het ware. Met één oogopslag zag ik het, die jongen stond daar te huilen. Ik zei, wat is er aan de hand? Nou, hij wees naar beneden. Hij stond daar bij zijn duif. En voor hem lag een dode duif. En die jongen die zei, kijk, dat komt nou door mij. Dat komt door mijn zonde, dat die duif dood is gegaan. Herken je dat, gemeente? Als je ook wel eens met verdriet door Gods schepping wandelt. Als je niet alleen de schoonheid ziet en we gaan wat dat er gaat, ook een mooie tijd tegemoet als de Heer het geeft. Maar ook de schaduw ziet. En die schreeuw hoort in de schepping. Die zucht om de verlossing. Kijk, dat is het vertroostende ook in deze geschiedenis. Dat de schepping Jezus dient in zijn lijden en in zijn sterven. En zo ook uitziet naar de dag van de verlossing. Dat alles wordt hersteld. De gehele aarde. En de harmonie weer wordt hersteld tussen de hemel en tussen de aarde. Dat het weer mogelijk wordt, gemeente, dat God, zoals hij eens de Hof van Eden binnen kwam wandelen, weer opnieuw zijn nieuwe schepping binnen wandelt en zich verlustigt in het werk van zijn zoon, die hij mag aanschouwen. Zittend op een ezelsveulen. gaat de Heer Jezus de poorten van Jeruzalem binnen. En het is Matthäus die met nadruk zegt, let op, kijkt u met me mee, vers 5. Zegt de dochter van Sion, uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin. Dat is trouwens ook typisch iets van Matthäus. We hebben dat de laatste keer toen ik hier was ook gezien, dat Matthäus in het evangelie steeds de Bijbel citeert, het Oude Testament. Zo ook hier in dit belangrijke moment van Jezus' leven is het als het ware dat Matthäus zegt, stop een moment. En kijk in de schrift, daar staat het in Zacharia 9 vers 9. De belofte die eeuwenlang open lag, komt tot vervulling. Waarom doet Matthäus dat eigenlijk steeds? Nou, ik denk dat de kinderen dat vanmorgen wel kunnen begrijpen. Als jij morgen naar school gaat, dan kom je in een klaslokaal en dan ga je zitten. Bij je meester of bij je juf. En dan gaat jouw meester weer vertellen. Iets uitleggen. Maar dan gebeurt het ook wel eens dat de meester zich omdraait. En hij pakt dan een krijtje. Of tegenwoordig met de computer. En hij komt voor in de klas op het bord opeens een tekening. Of hij schrijft iets op het bord. Hij gebruikt dat om het nog beter aan jou uit te leggen. Kijk, dat is een van de bedoelingen waarom Matthäus steeds de Bijbel citeert. Om maar zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat hij met zijn ogen ziet gebeuren. De schriften te laten spreken. Maar het zegt ook iets over de Heere Jezus, gemeente. Ik moet weer een voorbeeld gebruiken om dat duidelijk te maken. Misschien is dat gisterenmorgen wel bij jou nog gebeurd. Je moeder die was druk in de weer. En die vroeg aan jou, wil je voor mij boodschappen doen? Moet je eerst naar de boker gaan, een paar broden halen. En als je daar toch bent, ga dan ook even langs de slager, want we hebben voor de zondag nog vlees nodig. En fiets dan ook even langs de supermarkt, want we hebben boter nodig. En na verloop van tijd kwam je thuis. En je haalde de boodschap uit de tas. En aan de hand van de boodschappen kon je moeder zien dat je precies hebt gedaan wat zij aan je vroeg. Kijk, dat is ook de Heer Jezus. Aan de hand van de Bijbel laat hij aan zijn vader zien. Ik doe precies wat u mij heeft opgedragen. Ik bewandel het pad van het woord. De gehoorzaamheid van koning Jezus aan zijn vader, gemeente. Koning onder de mens. Een kind onder zijn vader. Dat is de borg. Die gaande naar Jeruzalem de gehoorzaamheid beoefent en zo het recht gaat neerleggen, waarop gerechtigheid straks mag rusten. De schriften gaan tot vervulling. Ja, hoor ik iemand zeggen, dominee, die thuis is ook in de schriften, maar Matthäus die citeert niet echt nauwkeurig. Het lijkt wel alsof hij het zo even uit de losse pols doet, zoals wij dat ook doen in het dagelijks leven, als we in gesprek gaan met iemand en dan zeggen we het zo tegen elkaar, hoe staat het daar ook alweer precies? En dan komt er een Bijbelcitaat. Dan wil het wel eens gebeuren dat u gecorrigeerd wordt door iemand die ook in de kamer zegt. Die zegt van nee, u zegt het verkeerd. Zo en zo luidt het. Nou, zo op het eerste gezicht. Ik zal dat ook even citeren. Maar ik lees het u voor. Zacharia 9 vers 9. Daar zegt de profeet, en vergelijk het maar al lezend met mij, met Matthäus. Gij dochter Sions, juich, gij dochter Jeruzalems. Dan komt het, zie uw koning zal u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm, rijdend op een ezel. Zacharia zegt dus meer. De koning is rechtvaardig, een heiland, een arm. Twee uitdrukkingen laat Matthäus weg. En één haalt hij naar voren, arm. Een woord dat je ook mag vertalen met zachtmoedig. Waarom doet Matthäus dat? Wel, hij wil als het ware zeggen, als je het in één woord zou samenvatten, hoe is die koning nu precies? Dan is hij zachtmoedig. Arm. Arm van de geest. En nederig van hart. Met dat woord zachtmoedig, gemeente, is wat aan de hand in de Bijbel. U treft dat bij de evangelisten alleen maar bij Matteüs aan. Marcus, Lucas en Johannes hebben dat woord dus niet. En in Matteüs wordt het maar 3 keer gebruikt. Heel bewust. De eerste keer is in Matteüs 5 in de zalensprekingen. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen het aardrijk beërven. De tweede keer in de woorden van de Heere Jezus zelf, als hij aan het einde van zijn prediking in 1 keer die scharen aanspreekt. En het tegen hen zegt, komt allen tot mij, gij die vermoeid en belast zijt, en ik zal rust geven voor uw zielen, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En de derde keer zegt Jezus het niet over zichzelf, maar zegt Gods woord het over Jezus. Volgens de mening van de Bijbel is deze koning zachtmoedig. Wat is dat eigenlijk, zachtmoedig? Nou, als wij dat tegen elkaar zeggen, iemand is zachtmoedig, dan zeggen we daar eigenlijk mee met die jongen of dat meisje, krijg je geen ruzie. En als je er ruzie mee krijgt, dan ligt dat echt aan jezelf. Dat is een man of een vrouw die doet geen vlieg kwaad. En in zekere zin kunnen wij dat toch ook van Jezus zeggen. Wie heeft hij kwaad gedaan in de afgelopen 33 jaar? Niemand. Hij dacht alleen maar aan de ander. En het brengt hem uiteindelijk aan het kruis voor die ander. En hij ging toch alleen maar over de aarde, goeddoende. En het goede zoeken voor andere mensen. Al kostte hem dat alles uiteindelijk, zelfs zijn leven. Maar zachtmoedig is niet alleen dat iemand de vrede zoekt, gemeente. Zachtmoedig is wat Jezus zegt. Ik ben zachtmoedig, dat wil zeggen nederig van hart. Ik ben in staat om mijn hart onder een ander te zetten. Kijk, en dat kan u en ik niet. Wij kunnen wel ons hart openstellen voor een ander. Maar als iemand daar misbruik van gaat maken, dan voelen wij ons op onze ziel getrapt worden. En dan word je boos en dan kom je op voor je recht en voor je gelijk. En de omgeving geeft je ook gelijk. Natuurlijk kun je boos worden, want hij heeft er toch naar gemaakt. Als hij hem dan is. Niet alleen de scharen in de afgelopen jaren trapten op zijn ziel, maar enkele uren daarvoor zelfs zijn 12 discipelen. Wie zal de meeste zijn? Ze wilden hun hart boven de anderen zetten. En als het kon ook boven Jezus. Kijk, dat is die koning. Die niet met het zwaard in zijn hand door de poorten van Jeruzalem gaat, het lijden tegemoet. Dat zwaard droeg Petrus mee onder zijn jas, begrijpt u. Maar die maar 1 ding wil. In het midden van de stad mijn hart leggen onder de naast. Zo komt hij vanmorgen in het gewaad van het evangelie ook tot u, gemeente. Matteüs zegt het met nadruk. Kijkt u met me mee even in het tekstgedeelte. Ziet uw dochter komt. Ziet uw koning komt tot u. Hij komt niet tot zijn kerk. Tot zijn discipelen. En het is waar wat ook de kanttekeningen zeggen. Hij komt tot alle inwoners van de stad, van de jongste tot de oudste, komt hij in deze gestalte, de houding van een zachtmoedige, die alleen maar zijn hart wilt leggen onder een ander. En het zo ook wilt zeggen tegen die ander: komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven, rust te geven door mijn hart te leggen onder het leven van u, opdat ik mijn hart ook mag neerleggen onder een, als een fundament onder het leven, en uw nood en uw zorg mag meedragen, maar ook uw schuld, uw zonde, uw vloek, uw doemwaardigheid. Ik heb mijn hart daarvoor over. Zo komt hij vanmorgen ook tot uw gemeente. En vanmorgen kun je dus niet wegschuilen achter een opmerking: ja, dominee, maar er moet toch heel wat gebeuren in je leven voordat je de Heere Jezus... Dan moet inderdaad heel veel gebeuren. Dan moet er een wonder gebeuren. Maar hoe gebeurt dat wonder, gemeente? Dat begint toch met deze woorden: hij komt tot u. Nu kun je geen kant meer op, begrijpt u? Als iemand naar je toe komt, jongelui, dan kun je of ontwijken, eromheen gaan, of je vangt hem op. Zo is het ook vanmorgen. In het gewaad van het evangelie komt deze Kyrios, deze koning, tot u. Zie hem, gemeente. Dat hij zoveel almacht heeft, dat hij zelfs in staat is om zijn hart uit te leveren aan een zondaar. En Kyrios te blijven. De koning der koningen, hij hoeft daar niet voor van zijn troon af om een zondaar zalig te maken. Nee, in de gestalte van een dienstknecht bearbeidt hij een zondaar. Toont daarin zijn heerlijkheid, zijn macht. Is de koning der koningen. Zou hij geen raad weten vanmorgen met uw banden? Noem eens vanmorgen een zonde. Noem het eens. Die hij niet kan zalig maken en vergeven. Noem eens vanmorgen het ongeloof bijna, waar u zo mee worstelt. Dat u keer op keer wordt teruggevallen op uzelf. U voelt dat het woord trekt aan uw hart. Maar uw ogen zijn ervoor geopend dat u met nog meer kracht de deuren van het hart dicht houdt. Omdat jij niet aan wil. Noem eens de zonde van uw oppervlakkigheid. Wat kun je daarmee tobben of top je daar niet mee? Dat je geen verdriet hebt over je zonde. En dat je jezelf zo wegschaamt voor de Heere vanwege geestelijke oppervlakkigheid. Noem de zonde van het hoogmoed is bij naam, gemeend. Ik hoop dat je die al tegengekomen bent in je hart. Dat dat ten diepste maar één drijver is in je leven. Je hart zetten boven een ander. En daar heb je alles voor over om je eer te kunnen handhaven. Zou deze koning daar vanmorgen geen raad mee weten, gemeente? En zou hij trouwens ook niet weten wat hij aantreft in dat hart als hij tot u komt? Hij komt tot Jeruzalem. En het is voor hem geen vraag meer wat hij straks in de poorten van Jeruzalem zal ontmoeten. Hij heeft dat gezegd aan het begin van hoofdstuk 20 tegen zijn discipelen. Zie, ik ga naar Jeruzalem, maar ik word daar overgeleverd in de handen van de heidenen en van de goddelozen. En ze zullen de zoon des mensen vermoorden en kruisigen. En toch komt hij in zijn zachtmoedigheid tot deze stad, een rovershol. En zo komt hij vanmorgen ook tot uw leven. Voor hem is het geen verrassing wat hij aantreft als hij de deuren van uw hart opent en naar binnen kijkt. Stank van uw zonde slaat hem in het gezicht. Maar hij weet het van tevoren. Toch komt hij tot u. Gemeente, wat moet je toch een moeite doen, hè? Om verloren te gaan. Om zalig te worden hoef je niets te doen. Ik zou vanmorgen zeggen, om het maar in het beeld van deze tekst te zeggen, blijf gewoon staan. En laat je neerhalen door koning Jezus. Laat je hem aan zijn voeten geworpen worden. Neergeveld worden door zijn zachtmoedigheid. Maar om dat niet te doen, gemeente, moet je hem ontwijken. Wegdraaien. En weglopen. Zo kun je vanmorgen dus verloren gaan. Wegdraaien. En weglopen. Zijn er nou mensen, ook hier in de gemeente van Middelharnis, die daarmee klem zijn gelopen? Heren, ik wil steeds wegdraaien. En weglopen. Ik wil best zalig worden. Ik wil best bekeerd worden. Maar niet door iemand die zijn hart onder mij stelt. Om mij te verbreken. Er ligt nog een lijn gemeten in de tekst. Kijkt u nog één keer met me mee. Zegt de dochter Sion, ziet uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen zijnde, een jong van een jukdragende ezelin. Wie zegt dit woord eigenlijk? Wel, als ik Zacharia 9 goed lees, en lees dat hoofdstuk thuis nog maar eens, dan zegt dat niet de profeet. Nee, de profeet is als het ware in hoofdstuk 9 weg. Zijn zender is aan het woord. De Heer. Het is niet een man, Zacharia, die als het ware met een stuk hoop nog leeft en al zo ook in de toekomst kijkt en tegen Jeruzalem zegt, er zal een tijd aanbreken, volksgenoten, dat in de poorten van Jeruzalem de koning binnen zal schrijden. Nee, God zegt het tegen zijn volk, zie uw koning komt. God spreekt dit woord. Niet een mens kondigt de komst van de koning aan. De Vader kondigt de komst van zijn Zoon aan. Wat hier gebeurt, gemeente, is dus met instemming en goedkeuring van zijn Vader. Hij heeft niet zichzelf als koning over zondaren uitgeroepen. Nee, hij is door zijn Vader gezalfd. Om zo koning te zijn in deze gestalte, de gestalte van de zachtmoedige. Hier staat zijn Vader achter, gemeente. Die wil dat het zo gaat. Ligt hier ook vanmorgen niet een heerlijk evangelie in opgeslagen? Jezus zegt niet van zichzelf, ik ben de koning. Hij laat het uiteindelijk ook niet zeggen door de stad Jeruzalem. Hij is onze koning. Het is de Vader die zegt, dit is uw koning. Verkoren, gezalfd en geschonken door mij. Een geschonken koning. Mag ik zo eens wat vragen stellen aan het einde van de preek? Wat voor voorwaarden durf jij nou nog te stellen aan deze koning? Als zelfs een vader zegt, dit is uw koning. Dan moeten wij het vanmorgen met eerbied gesproken gemeenten, dus ook met deze koning doen. En we kunnen het ook doen. Hij is de Kyrios. Het is niet alleen dat de Vader dat zegt, Maar we mogen ook wijzen op de reden waarom de Vader dit zegt. Vader keek niet naar de almacht van de Zoon. Maar de Vader keek naar de gezindheid van de Zoon. En hij hoorde het uit de mond van zijn eigen Zoon. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Dat tekent de zachtmoedigheid. De nederigheid van hart ten voeten uit. Hij legt zijn hart onder de wil van zijn Vader. En daarin wordt de Vader verheerlijkt. En mag ik het vanmorgen zeggen, daar rust dus ook de zaligheid van Christus Kerk in. In de eer van God. En in de gestalte van de Koning der Koningen. Wat hebben wij toch een heerlijke zaligmaker, u die God vreest. Ik heb hem leren kennen in zijn almacht als de Curios toen hij me neervelde. Maar hij gebruikte het wapen van de zachtmoedigheid door zijn liefde te openbaren in mijn leven. En toen ging ik door de knieën. En ik mocht het zien. Het gewaad van het evangelie. Nee, dat was niet op dezelfde dag. Maar ik mocht het wel zien. Hij is mij ook nog eens een keer geschonken. Door de Vader geschonken. De gemeente, als dat naar je toe komt vanuit het woord van morgen, en ik hoop dat dat gebeurt, dan kunnen ze je toch vanmorgen onder de kerkbank vangen in een lucifersdoosje. Dan heb je niet meer de behoefte om boven een ander te gaan staan. Ik zeg het voor alle duidelijkheid, diezelfde woorden zeg ik ook in Werkendam. Maar dan gaat toch iets in je leven zichtbaar worden van het overwonnen zijn. Iets van dat beeld van Christus rijst dan toch op. Die zachtmoedige houding. Dat leven voor de eer van God. En daarom ook voortdurend gericht op het hart van Christus. Ja, vanmorgen, gemeente, kom je er niet meer onderuit. Vanmorgen moet je een keus maken. En al luisterend in de prediking ben je al bezig om die keus te maken. Om je te laten overwinnen door Christus' liefdesmacht. Of om je te verzetten tegen deze zachtmoedige. Als er nou vanmorgen iemand in de kerk in Middelhannen zit, die met zichzelf geen raad meer weet. Die aan de ene kant in de prediking van vanmorgen die trekkende liefdesmacht van Christus voelt. En aan de andere kant die innerlijke weerstand weer voelt bovenkomen tegen Koning Jezus. Ik zou toch vanmorgen tegen u willen zeggen, waarom zeg je niet gewoon? Zometeen in je binnenkamer aan de voeten van deze koning. Laat de wapens maar zien. Met tegen jij jezelf jarenlang al verzet wellicht tegen de prediking van het evangelie. Toon ze maar eens. Opdat hij zijn zwaard kan trekken. Het zwaard van het woord. En in één beweging, en daar weet hij raad mee. Hij is een krijgsheer met meer dan 6000 jaar ervaring in het neervellen van een zondaar. Hij weet precies hoe hij je hart moet raken. Zodat je neervalt aan de voeten van Koning Jezus. En verloren gaat, sterft. Aan zijn voeten. Om ook het woord van de Curios te horen. Ik leef. En gij zult leven. Amen. Laten wij de Heere danken en bidden. Uw woord, Heere, bepaalde ons vanmorgen bij het koninklijke lijden van uw Zoon. Bij de gestalte waarmee hij ook nadert ten diepste tot u. Heere, die gestalte typeert uw woord als zachtmoedigheid. U erkende uw Zoon aan het kruis van Golgotha en erkende hem ook als uw Zoon. Toen u hem riep achter het gesloten graf vandaan en hem op liet staan uit de macht van de doden. Toen kwam u zelf uw eigen woord na. De belofte, de Heer heeft tot mijn Heere gezegd, zit aan mijn rechterhand. En schonk u hem, Heere, op grond van zijn gerechtigheid, de macht en de majesteit, de bevoegdheid ook, om als koning zondaren zalig te maken. Daar bidden we ook om, wilt u dat ook doen in het midden van de gemeente, Heere, door koninklijk te werken, zondaren neer te vellen door het zwaard van het woord, hen te overweldigen met uw liefde, opdat ze verloren gaan, Heere, aan uw voeten. Sterven aan hun hoogmoed, aan onze hoogmoed, aan ons ongeloof, aan onze eigen gerechtigheid. En hij mag opstaan ook in ons leven. Heere, we bidden u, het is ook de naprediker zijn van het woord. Vergezel ons, ook als wij terug naar onze huizen gaan, of naar onze bestemming. Geef alles wat nodig is, ook om deze dag door te brengen, zoals u dat ook bedoeld heeft, in afzondering en ook in toewijding. We bidden u, Heere, wilt u ook alles geven wat nodig is in deze avond. Om het woord van u opnieuw te mogen brengen, als ook te mogen luisteren. Hoor zo ons gebed, om Christus wil alleen. Amen. De slotzang is Psalm 21, vers 5. Psalm 21, vers 5. Heer, het geeft wordt vanavond het woord bediend uit Jesaja 64. Jesaja 64. Gaat dan heen in vrede, dragende de zegen van de Heer die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.